Hè? Ja, je weet waar het over verder gaat als het goed is. Het ging over een rijke man. En die werd arm. Of was hij al arm? En de arme Lazarus. Was hij nou arm? Of was hij al rijk? Ja. Ik zal lezen waar ik ongeveer gebleven was. Vanuit Lucas 17. En we pakken vers 24 op. Daar komt de rijke aan het woord. Hij riep: Vader Abraham, heb toch medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei: Kind, bedenk wel dat jij het deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar leidt jij, daar zou ik bijna zeggen, pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man: Dan smeek ik uw vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei: Ze hebben Mozes en de profeten, laten ze maar naar hen luisteren. De rijke zei, die gaat tegenspreken: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Dat is weer heel wat anders dan in de vers 30 staat, hè? Nou ja, ik zeg het maar even. We komen er wel aan. Daar komt hij. En hij roept: Vader Abraham, ontferm je over mij. En zend Lazarus. En laat hem het uiterste van zijn vinger in water indopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Laat op je inwerken wat hij zegt. En moet je voorstellen, nooit ontfermt de rijke zich. Nooit, heb je gezien. En nu roept hij: Vader Abraham, ontferm je over mij. En ik weet niet of je goed luistert qua Nederlands, maar er staat hier dus een gebiedende wijs. In de zin van: dat moet je doen. De rijke die arm is, hij heeft het nog niet afgeleerd. Hij is nog steeds hetzelfde, want hij commandeert. Zo leeft hij. En zendt Lazarus, commando nummer 2. Die rijke blijft heersen. Deed hij altijd al in zijn leven. Iedereen moest naar zijn pijpen dansen. En hij stond centraal. En Lazarus moet naar hem toekomen. Zie je het? De rijke komt nooit naar Lazarus toe. Ja? Dat gaat diep, hè? De rijke blijft altijd aan zichzelf denken. En laat hem het uiterste van zijn vinger, staat er letterlijk, in water dopen om mijn tong te verkoelen. Tong waarmee hij de Heer geloofd en geprezen heeft om zijn rijkdom. Ja? En als je goed kijkt, zie je de rijke wil het weer zelf regelen. Loslaten, overgeven, dat kent hij niet. En zichzelf geven, dat is hem helemaal vreemd. Ik schilder het even duidelijk, hè? En nu? En nu? Nu wil hij verkoeling. Maar er is geen water daar. Er is geen leven daar. Overigens, dat had hij al niet. Maar dat beseft hij zich nu. Hij kan zijn verwerping niet meer compenseren met meer geld, met meer feesten, met meer bezit. Dat compenseren blijkt toch maar tijdelijk te zijn, laat Jezus zien. En nu? Nu lispelen er vlammen om hem heen. Ik zou bijna zeggen slangen om hem heen. Ja. Goed. Vlammen om hem heen. Beeld van werkingen van boze geesten. Die gaven hem op aarde een heel leuk leven. Desnoods met volle evangeliegedachten erbij. En nu rekenen ze af met hem. En nu heeft hij het heel heet gekregen. En laat hem het uiterste van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen. Hij commandeert, ik herhaal maar, voor een paar druppels water. En wat gaf hij nooit aan de armen? Een paar kruimels brood. Zie je het? Ja? En nou ziet hij het uiterste van zijn vinger, van de vinger van de armen. Dat is mijn redding. Ja, dat zou inderdaad zijn redding geweest zijn. Toen de arme nog voor zijn poort lag. De rijke, ik kan niet zeggen dat hij veranderd is nu. Hij is geconserveerd in wat hij altijd deed. In hoe hij altijd was. Mentaliteit, geesteshouding. Ik hoor ook niet, en dat is ook wel eens naar de achtergrond verdreven in het evangelie, dat hij om vergeving vraagt. Ja, want hij zit in het volle evangelie en hij doet alles goed. Ik zeg het maar even in onze tijd. Ik hoor ook niet dat hij zegt, oh, daar heb ik zo'n spijt van. Dat berouwt mij zeer. Nee, hij zal zich eerder verdedigen en vertellen waarom het zo is gegaan enzovoort. En ik heb even niet goed opgelet enzovoort. Dus, en luister goed mee, hij leeft nog steeds in dezelfde geest. Nog steeds gaat het bij hem niet om het hart. Niet om de kernen van het leven. Nog steeds is hij zo, ja? Nog steeds zit zijn poort op slot. En dan zegt hij als laatste, want ik lijd pijn in deze vlam. Het is maar even dat je het hoort. En misschien denk je, ja, daar kan je ook wel over ontfermen. Jezus spreekt dit, hè, voor de helderheid. Ja? Dus we gaan geen zacht, zoetsappig evangelie brengen vanmorgen. Ja? Ik lijd pijn in deze vlam. Ik, hoor je het? Ik. Al het aardse is weggevallen. En het gaat nu alleen nog om zijn innerlijk. En een boze geest pijnigt zijn ziel. En dan gaat Abraham wat zeggen. Leuk, hè, zo'n gesprek. Ergens in de hemel. Tussen twee kanten in. Ja? Abraham zegt nu. Kind. Wordt heel positief uitgelegd. Ik snap er echt helemaal niks van. Herinner je dat je hebt ontvangen de goede dingen van jou al in je leven. Nee, al moet ik weglaten. En Lazarus evenzo de slechte dingen. Nu wordt hij vertroost en lijdt jij pijn. Is niet moeilijk, hè? Als je dat zo leest, denk je. Dat kan iedereen wel volgen. Ja. En waar dat gevolg van is, kan iedereen ook volgen. Kind. Zo begint hij. Wat zegt hij daarmee? Je, precies. Je bent kind gebleven. Je bent geen volwassen zoon geworden. Kind, herinner je dat je hebt ontvangen de goede dingen van jou in je leven? Kan je naar je toe halen nu, hè? Niet denken, oh, dat gaat ergens over iemand, daar ben ik niet bij betrokken. Dat je het niet. Iedereen krijgt zijn leven van God. Jij krijgt, zoals je hier zit, alle mogelijkheden om je in te zetten voor het plan van God. Vanuit je hart. Niet omdat het moet. Nou, mensen zeggen, ja, ik moest dit weer en ik moest dat. Nee, je moet helemaal niks. Je moet het aanboren, die gewilligheid. Dat je, oh, wat ben ik blij om de Heer, om zijn plan, om wat het, hoe het gaat worden in het leven. In mezelf, om me heen. Je hebt je leven ontvangen van God. En wat denkt de rijke? Mijn leven, dat is van mij. Ja? Ik word ook gepredikt in deze tijd. Ja. Ik kan er dus mee doen ik vul het wat verder in, hè. Wat ik wil. En hij opent zijn hart niet voor wat God wil. Hij slaat zijn ogen niet ten hemel. Hij heeft ogen en ziet niet. Hij heeft oren en hoort niet. Hij heeft voeten en loopt niet. Want hij leeft gericht op zichzelf. Hij leeft gericht op zichzelf met het evangelie. Ja, laat het netjes houden. Jezus staat hier met die gelijkenis. Hij wil wat zeggen tegen de fariseeën. Hij wil ook wat zeggen tegen ons. Hij spoort jou en mij vanmorgen aan. Deel het goede leven uit dat je ontvangt van God. Deel het uit aan anderen. Deel het ook met anderen. Geef ervan aan de armen, aan de gebogenen. Ondersteun de verdrukte ermee. Dat is allemaal hetzelfde woord trouwens. In het Grieks en in het Hebreeuws. Laat Gods liefde, laat zijn ontferming werken in je leven. Nou, dat zijn goede dingen. Ja, dat is een goed leven. Zo. Want dan functioneert het ook. Ja? Heb je het niet in een, voor jezelf gehouden. En Lazarus evenzo de kwade dingen. Ja? De slechte dingen, de kwade dingen. Hier staat niet de kwade dingen van hem in zijn leven. Kijk maar erboven, dat staat er wel. De goede dingen van jou in je leven. Ja? Kan toch volgen, hè? Dat is toch niet moeilijk? Gaat even over een zinnetje. Evenzo de kwade dingen. Ja? Niet de kwade dingen van hem in zijn leven. Want er zijn geen kwade dingen van hem in zijn leven. De kwade dingen horen niet bij een mens. En ze komen ook niet, denk dan maar aan Job, van God. En die vrienden denken dat wel, weet je wel. Dan krijg je oordelen, veroordelen. Ja, dat komt wel ergens door. Ja, dat heb je als je niet zoveel bidt. Ja, dat heb je als je minder Bijbel leest, zoiets. Ze komen niet van God dus, maar ze komen van de duivel. En nu wordt hij vertroost en leidt jij pijn. Nu wordt Lazarus vertroost, dat snap je wel, hè. Al het kwaad is van hem afgevallen. Hij gelooft tijdens zijn leven al, op aarde gelooft hij al, wat zijn naam ook inhoudt, God helpt mij. En weet je wat hij zingt? Wat hij zingt, hij ligt daar voor de poort van de rijken, weet je wat hij zingt? Rijk. Rijk zijn wij in u, o Heer. En weet je wat die rijke zingt? Rijk, rijk ben ik in u, o Heer. Ja, nou zie je het verschil. Toch? Ja, van binnen, innerlijk, daar gaat het me om. Het gaat er niet om wat mensen zeggen, hè, dat ze zo mooi christelijk praten. Daar gaat het niet om. Het gaat om, wat is in het hart? Hoe leef je? Wat komt er naar buiten? Waar wil je naartoe? Persoonlijk. En natuurlijk binnen de gemeente. Altijd binnen de gemeente. Ja? Anders sta je zelf centraal. Nou, de rijke die lijdt pijn. Dat zal duidelijk zijn. Doe niks aan af. Een boze geest die kwelt. Weet je, de rijke had eigenlijk eerder pijn moeten hebben in zijn ziel. Hij had pijn moeten hebben toen hij de armen voor zijn poort zag liggen. En op al deze dingen, het gaat verder, Abraham is nog niet uitgesproken, is er een grote kloof gevestigd tussen ons en jullie. Ja? Nou, dat is ook geen verbinding, nee, want die hebben ze ook nooit gelegd. Zodat wie van hier over wil steken, naar jullie, dat niet kunnen. Nog de mensen van daar naar ons kunnen oversteken. Oversteken moet er staan. Dus, er is een grote kloof. En wie maakt die kloof? Dat doet de rijke zelf tijdens zijn leven. Ja? Door de manier waarop hij leeft. Door zijn eigen gerechtigheid. Hij houdt zijn poort gesloten. Hij laat zijn hart niet spreken. Hij ontfermt zich niet. En je kan het gewoon positief omzetten voor jezelf. Oh, ik wil mijn poort dus open hebben. Ik wil mijn hart laten spreken. Ik wil me ontfermen, Heer. Dat moet je het ook doen, zal de Heer zeggen. Ja. En als hij dan doodgaat, dan blijft hij in de geestelijke situatie van dat moment. Oversteken kan niet meer. Kan in het leven nog zijn dat het bekende liedje heen en weer, heen en weer. Ja? Van hier naar de overkant en van de overkant terug. En je wordt wel eens heen en weer geslingerd ook tijdens je leven, of niet? Zit je ze voor Isaiah en zeg je, ja, nee, bij mij nog gebeurt dat nooit. Nee. Nou, veel plezier dan. Ja, maar dat werkt niet. Ja. Dus, oversteken kan niet meer. En Lazarus kan ook niet oversteken. Ja? Nou. We zijn nog niet van hem af, hoor. Hij zegt nu, ik vraag u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader. Hè? Opdat hij een dringend getuigenis aflegt aan hen, opdat niet ook zij komen in deze plaats van pijn. Folterpijn, ja. Oh, ik weet niet goed. Goed. Hoor je dat? Even die rijke weer, die is egoïstisch. Ben je niet natuurlijk. Maar onderzoek je daarop. Hij heeft alleen maar oog voor zijn familie. Ja, ik zeg niet dat je familie onbelangrijk moet zijn. Maar als je alleen maar oog hebt voor je familie, voor hun welzijn. En weer moet Lazarus dan iets doen. Nu voor die familie van hem. Die Lazarus wordt als een soort knechtje gebruikt. Is hij nou helemaal gestoord? Nou, dat was hij al. Ik vraag u dan, vader, heb u dat wel eens goed gelezen? Hoor nou mee, dan hoor je het. Ik vraag u nou, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader. Was me nooit opgevallen, weet je dat? Dus, wat valt je op? Hij schijnt nog een paar, twee vaders te hebben ineens. In één zin heeft hij twee vaders. Ja? En wie is zijn echte vader? Ja, nou, dit is een risico, hè, als je gaat antwoorden. Wie is zijn echte vader? Hij heeft namelijk nog een vader. Dus we hebben drie vaders. Wie van de drie? Jezus vertelt deze gelijkenis, moet je dan toch weer weten, aan de farizeeërs. Die overal aan vastzitten, ook aan hun geld, aan hun eigen eer. Ja, moet je nog maar eens lezen, de aanloop daarnaartoe. En wat zegt hij tegen de farizeeërs? Jullie hebben ook een vader, nou zal ik het een beetje inleiden. Dat is namelijk de duivel. Ja, van binnen ben je, van buiten ben je wit en van binnen verrot. Ja, dat weet je toch? Dat zegt Jezus. Hé, je moet het niet in de gemeente zeggen tegen iemand. Dan loopt gelijk de helft weg als je niet uitkijkt. Ja? Ik vraag maar, ja? Dat je even triggert voor jezelf, hè? Hoe sta ik daarin? De rijke heeft dus de duivel als vader. Net als de farizeeërs. En dan zegt hij, want ik heb 5 broers. Dus met z'n hoeveel waren ze? Met z'n 6. 6 mannen, ja? En 7 is een vol getal. Wat zou het fijn zijn geweest als ze hun getal volgemaakt hebben? Wat hadden ze dan gedaan? Is denken vanmorgen, geloof ik, hè? Het is niet warm. Als ze die armen binnengehaald hadden. Je bent mijn broeder. We ontfermen je over je. Kom mee. We zien om naar je. Vind je die prachtig? Dan zijn ze met z'n 7 geweest. Ja? En dan hadden ze allemaal al bekeerd. Nou, dat is mooi, hè? Als je denkt aan de wereld, als je denkt waar moet het heen gaan met die of die. Maar denk ook, waar gaat het heen met mij? Ja, want dan hebben we hem gelijk goed geënt op onszelf. Die 5 broers zijn uit dezelfde familie. Die hebben last van hetzelfde. Dus, simpel, die zien ook niet om naar de armen. De rijke vierde samen met hen elke dag feest, terwijl die armen voor hun poort lag. En ze houden hun poort en hun ogen dicht. En ze laten hun hart niet spreken. En ze ontfermen zich niet over de armen. Nou, nou moet hij daar naartoe. om dringend getuigenis af te leggen, staat er. Dringend getuigenis af te leggen. Dus, en alle verklaarden ze het wel over eens, zijn broers moeten zich bekeren. Zo is het. En dat is toch een edel iets, als je zo iemand zendt om die broers te bekeren. Ja? Zouden ze tegenwoordig zeggen, in het volle evangelie. Ja? Zij moeten dus hun mentaliteit, hun houding proberen te veranderen. Niet kom maar zoals je bent, en je mag blijven zoals je bent. Maar kom maar zoals je bent, maar het is wel de bedoeling dat je samen met de Heer hier leeft in de gemeente. En verandert en vernieuwt van dag tot dag. Want bekeren, metanoia staat hier, in het Grieks. Dat betekent letterlijk veranderen, vernieuwen. Nou, en dan zien we hier van die rijken toch iets gebeuren. Als je dit allemaal hoort, als je dit allemaal ziet, ja, dan heb ik het idee dat hij zich hier voor het eerst ontfermt. Dus ergens zit het wel in hem. Maar deed hij het nooit. En nu ontfermt hij zich over zijn broers. Want die moeten niet aan de verkeerde kant blijven en niet heen en weer. Ze moeten niet terechtkomen in deze plaats van kwelling. Nou, dan zou je denken dat Abraham zegt, nou fijn, dat is toch geweldig, daar hebben we de mensen bij die de Heer kennen. Geweldig, dat gaan we doen. Nee. Abraham zegt tot hem, na al deze commando's, commandeert hij niet. Hij zegt heel eenvoudig, ze hebben Mozes en de profeten, ze moeten naar hen luisteren. Ja? Geldt ook voor ons. Ja? Ze hebben dus de woorden van Mozes in de wet. Apart, het zijn 5 boeken, het zijn 5 broers. Nou ja, terzijde. Ja? Hierin lezen ze over liefhebben en ontfermen. Ik ga er geen 12 teksten erover noemen, maar die kan je best vinden als je het zelf nastudeert. Hierin lezen ze over omzien naar de armen, naar degene die gebogen is, naar degene die het niet doet volgens de evangelie, omdat die gewoon beschadigd is. Woorden van Mozes hebben ze, hè? En ze hebben de woorden dus van de profeten. En die getuigen van Gods genade, van zijn ontferming. En de profeten vermanen die mensen die voor zichzelf kiezen. Als het volk, als de koning voor zichzelf kiest, dan treden er profeten op. Als ze Gods geboden overtreden, als ze niet naar de wil van God verder, en dan treden er profeten op. En dat lijkt een negatieve kant, maar er is ook een hele positieve kant. Want profeten profeteren ook over de Christus. Profeteren over de Messias die gaat komen. Profeteren over Gods leven dat openbaar gaat komen in een mens. En weet je, als jij de profeten leest, dan kun jij in Gods woord lezen over jouw leven. Doe dat wel eens. Ik vraag maar. Ik denk, hé, dat is voor mij. Hé, dat gaat over mij. Hé, ja, leuk. Nou, dat is er nog niet, maar dat gaat er wel komen. Zoiets. Ja? Ze moeten naar hen luisteren. Ah, moeten, dat zegt hij wel. Ze moeten naar hen luisteren. Ze moeten dus luisteren naar de profeten. Jij ook. Meekomen in Gods woorden. En als het ware in die woorden van God gaan wonen voor jezelf. Dat je erin leeft. Dat het je leven bepaalt. Ja, zo. Ga zo dus helemaal leven in Gods koninkrijk. Ja. Nou, en nou komt het. Hij gaat nog tegenspreken ook. Ja, je dacht misschien, ik heb iets van ontferming gemerkt. Hij nu zegt, nee vader Abraham, maar indien iemand van de doden optrekt, dan zullen ze zich bekeren. Ja, dat was de bedoeling dus. Nee vader Abraham, keihard het gezag tegenspreken. Heb je hem? Gebeurt ook vandaag, ja? Op allerlei manieren. Ik heb er ook mee te maken gehad. Wat is die rijke brutaal? En dan hoor je een boze geest en wat ze dan allemaal tegen je zeggen. Door mensen heen. Dat wil je niet weten en dat vertel ik je ook niet. Hij spreekt Abraham hier dus keihard tegen. Zoals mensen de profeten keihard tegenspreken, ook vandaag. Ze weten het veel beter dan de profeten. Ze hebben Gods woord eigenlijk niet nodig. Nou, het is goed, want je moet naar je toe halen. Ik denk, nou heer, zo wil ik toch niet leven. Dus dan zeg je niet, ik zit op volle evangelie, doe alles goed. Ja, dan zeg ik, nou, scha je dan in die rij waar Jezus tegen spreekt. He, dus open je hart. En zie hiervoor toe op jezelf. En op wat je leert en op hoe je leeft, heb ik Gods woord nodig. Doe ik iets met deze gelijkenis in mijn eigen leven? En wat dan? Zo. Maar, hij stond wel geloof. Maar indien iemand van de doden optrekt, zullen zij zich bekeren. Hier staat iemand van de doden, dus er komt een dode terug. Dat is logisch, hè? Dat snap je allemaal? Qua Nederlands? Nou, dat is goed. Dus als de arme Lazarus terugkomt uit de dood, dan zien ze daar, dat is Lazarus, die was toch dood? Maar zou dat zijn familie helpen? Wat denk je? Als je het een beetje meevolgt? Bekeren zij zich dan wel? Veranderen zij dan hun leven wel? De rijke gelooft dat. Wist dat wat? Dat gelooft de rijke. Ook vandaag. Dus je moet hem ook een beetje uitpakken soms, hè, verder, die preek voor jezelf. Hij nu zegt tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook niet overtuigd worden als er iemand uit de dood opstaat. Er staat hier niet terugkeert, er staat hier opstaat. Kleine nuances, ja? Hij nu zegt, ze zullen niet luisteren naar Mozes en de profeten. Ze komen niet mee in wat God zegt over hun toekomst, over hun bestemming. Ze brengen Gods woorden niet tot leven in henzelf. Dan zullen ze ook niet overtuigd worden indien er iemand uit de doden opstaat. En dat verschilt van vers 30. Dat heb je gezien, hè? Indien iemand van de doden optrekt. Ja, dat is wat anders. Toch? Ook in het Grieks. Dat is dus anders dan indien iemand uit de dood opstaat. En wie staat er uit de dood op? Ja, nou in dit evangelie eerst verderop geloof ik een stukje verderop Lazarus. Maar ja, die gaat weer dood. Dus daar gaat het geloof ik niet om. Jezus inderdaad, die staat op uit de dood. En wie ontkennen zijn opstanding? Ze staan voor hem op dit moment. Die farizeeërs allemaal met het evangelie, met wij doen het. Man, wat een uiterlijk vertoon. Ja? Is er heel veel in de religieuze kring in deze tijd. Farizeeërs ontkennen dit en noemen dit ook een leugen. Lees het maar na. Want zij blijven aardsgericht leven. Wat het hemel betreft hebben ze oogkleppen op. Ja? Het zijn mensen die geestelijk dood zijn. Zij houden zich vast aan hun eigen gerechtigheid. Je kunt de evangelie erover lezen. Ga er maar een studie van maken. Zij laten zich in ieder geval ook in deze tijd door niemand gezeggen. Ja, als je het voorganger dat zegt. Ja, dat is mooi, maar heb ik niks mee te maken. Dat zegt men dan net niet. Ja. Ze laten zich nooit gezeggen, want ze weten het beter. Ze hebben het beter gehoord. Ja, goed. Nou is het mooie, en ik hoop dat ik voor jullie alles spreek. Wij zijn uit die geestelijke dood opgestaan. Ja, herinnert je? Ja, of niet? We hebben ons bekeerd. We zijn gedoopt, gedoopt in de Heilige Geest. Wil ons van dag tot dag verder vernieuwen en laten vervullen. Dus laten wij dan bewust proberen te leven. En dat is dat je leeft in twee werelden tegelijk. waarbij niet wat je aards ziet en aards hoort de norm is, en wat je in de hemel onderscheidt en in de hemel hoort de norm is voor je leven en voor je gemeente zijn, samen met elkaar. Laten we proberen in alles Gods liefhebben, zijn vergeven, zijn ontferming te laten werken in ons leven, in jouw leven, in mijn leven. Laten we elkaar daar niet op aanvallen. Het werkt bij jou, nee, het gaat erom, ik krijg die mensen die zeggen, het werkt bij jou niet. En bijna hoor je het onvergeeflijke in hun stem. Ja? Ik zeg het nog maar even, voor de helderheid. Want zo wil het soms werken. Maar het begint bij jezelf. De vernieuwing, het leven van God begint bij jouzelf. En dat kun je delen met die ander. En hoef je anderen niet te oordelen, niet te veroordelen. En wat we hier vinden lijkt dan op een oordeel, maar dan zal ik nog even tot slot het volgende. Blijven die mensen er allemaal zitten? De kerkelijke uitleg noemt dat de hel, maar het is de Hades, dus dat is het dodenrijk. Nee, want Jezus die komt in het dodenrijk, die gaat tot het uiterste diepte. En hij neemt mensen met zich mee, die zitten in de schoot van Lazarus, dat zijn de rechtvaardigen uit het oude verbond. Ja, toch? En anderen predikt die, lees het maar na in de Petrusbrief, predikt die het evangelie. Je krijgt nog een kans. Krijgen mensen een tweede kans? Gaat dan niemand verloren? Ja, er gaan heel veel mensen verloren. Ja, nog even aan het eind. Een schok, hè? Ik zie sommigen schokken. Als Johannes onder invloed van Gods geest beschrijft het einde, dan staat er dat oordeel. Dan staat er die troon. En dan zie je dat velen naar hem toekomen, omdat ze dit altijd gewild hebben, uit het dodenrijk, uit die groep waar ik het nu over heb, van die rijke man dus. Maar ook vele wegvluchten, omdat ze het nooit geaccepteerd hebben tijdens hun leven en er helemaal tegen zijn. En dat is zo verankerd en zo. Nou, laat het nooit zo ver komen. Je hebt alle kans met de Heer en je kan een hele hoop brengen van het leven wat Hij jou geeft aan elkaar en in de gemeente. Nou, daar moet je het mee doen. Ze hebben in twee keer een gelijkenis. En gaat er iets mee doen in je leven. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor dit verhaal, deze gelijkenis. En deze gelijkenis vertelt u wel met een reden. En hij staat in het evangelie, dus hij is ook wel voor ons bedoeld. Niet op een of andere afschrikwekkende manier, maar wel op een constaterende manier, dat we aan die goede kant mogen zijn. Dat we het goede van u mogen ontwikkelen. Dat we het goede leven van u mogen inzetten voor elkaar. Dat we zo samen op mogen trekken als gemeente. En samen mogen bouwen aan uw gemeente. Ook nu in de vakantietijd. Dank u dat wat dat betreft vakantie niet betekent dat de gemeente even er 6 weken of 4 weken of 3 weken niet is. We zegen elkaar om zo door te gaan. In die ruimte die u geeft. In die verbinding met u en met elkaar. Met oog op de toekomst. Heer, u gaat het wel maken. Halleluja. Amen.